Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Dan zijn we bij deze begonnen met de Mannenbrein podcast met Willemijn als tweede keer te gast. Hey, yeah. Welkom terug.
Dankjewel, superleuk om, om jou een keer bij mij te mogen ontvangen.
Op een prachtige plek in Limburg. Het is echt bizar hoe mooi en hoe eigenlijk gelijk toen ik hier al aankwam, wel wat rustiger voelde en dacht, oh ja, drukke stadsleven van Amsterdam ontvlucht.
Ja, precies. En
voor de mensen die de eerste podcast met jou nog niet gehoord hebben, kan je kort vertellen wat je precies doet?
Ik ben Willemijn. Ik werk als tantra-masseuse. Ik organiseer ook workshops. Ik doe hypnosesessies, halfjaar trajecten. En ik ga binnenkort ook mijn mannencirkels weer oppikken. Dus het is een beetje van alles wat.
Ja.
En sinds kort ben ik hier fulltime mee bezig.
Ja, want de laatste keer dat we elkaar spraken, toen zat je ook nog op parttime op de ferry.
Ja, klopt. Ja.
Maar nu is het gewoon fulltime.
Fulltime voor mijn eigen bedrijf.
Ja, prachtig. Ja. Heel mooi.
Dat voelt heel goed.
Ja, en de laatste keer toen we de podcast opname. Toen vertelde je over tantra massages, vertelde je over wat je deed.
Ja.
En meestal is het zo dat als ik iemand te gast heb op de podcast en ze doen iets speciaals, zou ik maar zeggen, dan heb ik het ook zelf ervaren. Bijvoorbeeld een ayahuasca sessie, zelf ondergaan, toen erover gesproken. Yin, yoga, wat een andere vorm van yoga is dan de meeste yoga-sessies.
Ja,
meerdere soorten dingen die ik heb mogen ervaren en daarna dan in de podcast vanuit eigen ervaring ook mogen vertellen. Alleen met tantra-massages geen ervaring mee. En vandaag was de dag dat ik het dan zelf mocht ondervinden.
Ja.
Waar ik heel benieuwd naar was. En dat was dus vandaag. Nou, het zal het geweest zijn, een half uurtje voordat we beginnen aan de podcast, zoiets.
Ja,
Dat we geëindigd waren en ik zei het net al, ik moest echt op mijn tong bijten om er niet allemaal vragen over te stellen. Maar ik wilde de meeste vragen die ik er gewoon bij heb stellen als we de podcast opnemen. Dus nu kan ik eindelijk
losgaan.
Ja. Maar ik denk dat het mooi is als eerst jij begint met wat een tantra massage is, als je het beschrijft. En ik zal daarna ook mijn eigen ervaringen mee delen. Maar voor de mensen die het niet kennen, wat is het?
Een tantra massage is een massage die werkt met energie, met energiestromen. Dus het is niet zozeer gericht op de spieren, maar echt gericht op wat voel ik in jouw lijf? Waar willen mijn handen heen eigenlijk? Het is heel intuïtief. En dat volg ik. Dus ik volg ook de signalen van jouw lijf. En die kunnen soms heel subtiel zijn. Bij andere mensen zijn die wel duidelijker aanwezig. En het is eigenlijk een soort van stroom waar ik in meega. En het mooie van tantra massage is ook, het heeft geen doel. Dus er wordt niks van jou verwacht, van degene die de massage ontvangt. En ik heb dus ook niet het idee van, ik moet mijn best doen. Er is een bepaald resultaat wat ik moet behalen. Wat het heel vrij maakt. Wat er ook weer voor zorgt dat je je veel dieper kan ontspannen. Het is een hele diepe vorm van ontspanning. En in die diepte van die ontspanning mag dus alles gevoeld worden wat er in je lijf afspeelt. En kun je ook veel beter voelen als je ontspannen bent. Je gedachten worden minder. Dan voel je pas van, wat gebeurt er in mijn lijf? Wat voel ik?
Mm-hmm.
En tijdens zo'n tantra-massage mag dat er dus allemaal zijn. Dus vaak komt er een heel spectrum van gevoelens voorbij. Van verdriet, soms zelfs boosheid. Maar ook opwinding. Het kan allemaal en het mag er allemaal zijn. En vaak aan het einde van zo'n massage voel je je dan gewoon een stuk lichter, omdat je een hoop hebt mogen loslaten tijdens die massage. Het is vaak zo dat wij in ons dagelijks leven emoties opslaan in ons lichaam. En een tantra-massage is een heel mooi middel om dat te releasen.
Ja. Ja. Dan, het is bijzonder omdat wat je beschrijft, die ontspanning die je ondervindt, dat is exact wat ik net ook heb ervaren. Dat ik af en toe een soort land in mijn lichaam nog een keer. Terwijl ik voel hem al redelijk ontspannen, maar dan is er nog net iets meer release en een soort compleet ontspanning in je lichaam. En het grappige is, en dan gaat het brein gaat weer, oh, wat moet ik morgen doen? Of weet je wel, ergens heen. En dan door middel van een aanraking land ik weer in mijn lichaam. Ja. En eigenlijk gewoon weer helemaal in het hier en nu. En ik merkte dat dat een soort van ongoing stroom was de hele tijd.
Ja. Het is eigenlijk een soort van golfbeweging, die energie, inderdaad, wat je zegt. Van, hè, dan schiet er in één keer weer een gedachte in je hoofd. En dan ben je daar weer even mee bezig. En dan voel je weer een aanraking. En kan je daar weer in zakken. Dus je gaat ook steeds lagen dieper. En dat merk ik ook wel aan klanten die vast bij mij komen. Die bijvoorbeeld een keer in de maand komen. Dat in het begin vinden ze het vaak nog heel erg spannend. En voel ik ook echt nog wel die spanning in dat, in dat lijf. En naarmate ze dan vaker geweest zijn, kunnen ze steeds weer dieper ontspannen. Daardoor is ook geen enkele tantra-massage hetzelfde. Het is heel erg persoonsafhankelijk en heel erg momentafhankelijk.
Ja, ja, het is, ik vond het ook spannend, omdat je doet het naakt. En dat is iets wat je... Nou, ik ben prima gewend in een sauna of weet je, na sport onder de douche. Dat ik mensen die ik niet ken naakt zie, zij mij naakt zien. Maar buiten dat, ja, mijn vriendin, maar voor de rest, ja, zo goed als niet. En dan verbinden de woorden is iets wat ik heel erg gewend ben om te doen. Dus dat is niet het onbekende voor mij. Die weten al wat we kan verwachten en daar kun je ook heel veel bij voeden. Maar wat ik nu merk is dat hetzelfde gevoel wat ik kan hebben, dat het gewoon fijn is om een mooi gesprek te hebben met iemand of een mooi moment te creëren. Dat ik dat nu ook met jou ervaarde. Dat ik merkte van, dit voelt gewoon fijn om op deze manier te verbinden.
Te verbinden, ja.
Ja, wat heel bijzonder is om dat met het lichaam te doen, omdat dat is denk ik een eerste, sowieso wel een eerste keer met dat ik met iemand die ik niet ken op zo'n manier verbind, buiten erotische dingen. Dat vinden we wel normaal, als het ware. Dat je iemand ontmoet in een bar of wat dan ook, en een one-night stand. Maar op zo'n manier via het lichaam verbinden, wat heel anders is, was heel bijzonder.
Ja. Ja, het is natuurlijk ook, je zit heel dicht bij elkaar, dus het is ergens heel intiem. En het mooie daaraan vind ik ook, ook al kennen wij elkaar helemaal niet persoonlijk, het voelt ook meteen eigenlijk heel vertrouwd.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Ja.
En wat ik ook opmerkte, en dat was interessant, omdat ik voelde me na de massage nog steeds heel relaxed, heel zen, heel rustig in mijn lichaam. En dat is eigenlijk een gevoel wat zo fijn is dat je het ook wil behouden, als het ware, en verder gaan.
Ja.
Alleen daarna moest ik deze podcast setting op gaan bouwen.
Ja.
En het is heel grappig om te merken dat ik daardoor vanuit mijn lichaam zo woep, naar dat hoofd moest om goed na te denken, met checks te doen van de audio en het beeld en klopt alles, hoe ziet het eruit. En om dan nu als het ware weer
terug
te komen.
Ja.
Maar het deed me heel erg denken dat heel veel mensen in leven kunnen leiden op een manier dat je eigenlijk de hele tijd alsof je die podcast setting aan het doen bent leiden.
In het hoofd zitten.
Heel erg in het hoofd zitten.
Ja.
Mijn vraag die opkwam was, heb je wel eens mensen gehad ook die wellicht zelfs voor het eerst als het ware ervaren, beetje bij beetje, hoe het is om vanuit het hoofd naar het lichaam toe te gaan?
Ja, heel vaak. En ergens doet me dat ook altijd een beetje verdriet. Dat ik denk, dan ben je in de 40 of in de 50. En dan is dit de eerste keer dat je ervaart hoe het voelt om in je lichaam te zijn. Ik krijg dat eigenlijk best vaak. Want de mensen die bij mij komen, zijn vaak mensen die veelal in hun hoofd leven. En die tegen een soort van drempel aanlopen van, ik kan het niet meer. Die gewoon echt vastzitten. En dan in de massage merk je gewoon dat moment dat ze... Dat ze overgeven, dat ze loslaten en dat ze in dat lijf zakken. En heel vaak komt daar dan ook wel emotie bij. Beginnen ze te huilen, komen er tranen of begint het lijf te shocken, te trillen. Mm-hmm. Omdat er gewoon zoveel loskomt in dat moment.
Wow.
En dat zijn wel echt... dan ben ik ook gewoon meteen weer heel erg dankbaar dat ik dit werk mag doen. En dat ik iemand zo'n unieke once-in-a-lifetime ervaring kan geven. Of in ieder geval voor de eerste keer mag geven.
Ja, hopelijk niet once-in-a-lifetime.
Nee, precies. Ja. Hopelijk gaan ze er daarna. Dus is er iets in gang gezet waardoor ze ermee mee verder gaan. En vaak zie ik dat dan ook wel, dat die mensen gewoon terugkomen. En dat die ook zeggen van dit heeft eigenlijk iedereen gewoon één keer per maand of zo nodig.
Mm-hmm.
Dus het is inderdaad heel mooi werk, heel dankbaar werk. En eigenlijk gewoon zo broodnodig. Iedereen heeft het gewoon nodig om op een liefdevolle manier aangeraakt te worden. Want dat is het vaak ook, hè. Dat je voelt van, hey, ik mag er zijn.
Mm-hmm.
Gewoon zoals ik ben. Mm-hmm. Hier ben ik. En dit is mijn lichaam. En het mag er gewoon zijn. En dat is ook eigenlijk een bevestiging die je geeft in zo'n massage.
Hoe beschrijven veel mensen, als ze zich aanmelden of die eerste sessie nog niet gehad hebben, de reden dat ze hier komen? Het zal natuurlijk een spectrum zijn, maar wat voor dingen hoor je veel?
Nou ja, heel veel. Dus inderdaad van, ik wil uit mijn hoofd. Ik ben op zoek naar ontspanning.
En waarom denk jij dat mensen dat dan aanvoelen? Ze hebben ergens last van, zeg maar, van in dat hoofd zitten?
Ja. Ja, nou ja, het veroorzaakt natuurlijk heel veel stress. En als je natuurlijk heel veel in je hoofd zit en eigenlijk je lichaam vergeet, dan bouwt die stress zich op in dat lichaam. Dus je krijgt steeds meer klachten. En dat kunnen dus, vaak zijn dat fysieke klachten. Maar ook in dat hoofd krijg je het niet meer. Je bent dat overzicht kwijt.
Juist.
Dus je loopt gewoon vast op meerdere vlakken. En ik bedoel, lang niet alle klanten die bij mij komen zijn radeloos. Maar als je er natuurlijk te lang mee doorgaat, dan raak je burn-out of depressie, stressklachten. Want het is vaak ook dat hoofd er steeds meer van gaat vinden.
Mm-hmm.
Van ik zou eigenlijk meer moeten sporten of meer moeten mediteren of meer tijd voor mezelf nemen. Iedereen weet dat. Iedereen weet dat en iedereen heeft ook wel die intentie. Maar door alle drukte van werk, kinderen, sociale verplichtingen, lopen heel veel mensen zichzelf voorbij. En dan kom je op een gegeven moment op dat punt dat je denkt van en nu moet het gewoon anders. En daar heb je heel veel verschillende gradaties in natuurlijk. Ik krijg hier mensen die daar al eerder ervaring mee hebben gehad, die al een keer een burn-out hebben gehad en die de signalen op tijd herkennen en die zeggen van ik ga nu gewoon die ontspanning zoeken en die dan bij me terechtkomen. En soms heb je ook mensen die eigenlijk te lang hebben gewacht. Ja.
Ja, dat is iets wat we bij Mannenbrein ook veel zien, dat mensen een deel binnen zichzelf hebben ontwikkeld wat gaat overdenken, analyseren, piekeren. Ja. Om controle te behouden op een situatie en bepaalde negatieve uitkomsten te voorkomen.
Ja.
Of de wereld beter proberen te begrijpen. En meestal is het inderdaad het wegleiden van het lichaam en wat er wellicht een angstig deel of een verdrietig deel, een deel dat zich afgewezen voelt.
Ja.
En omdat dat misschien te heftig is om te ervaren, of het is een gedeelte dat in het verleden, in een gezin van herkomst.
Ja, dat zie je ook vaak.
Ja, als het ware, als kind kon je door hoe je bent opgevoed wellicht bepaalde emoties niet uit of heb je bepaalde dingen meegemaakt. En je kon niet anders dan dat eigenlijk maar wegstoppen en een soort van beschermer ontwikkelen om daarmee om te gaan.
Ja,
misschien was het aftasten wat de emotionele staat was van je ouders. Dus ga je dat heel erg analyseren en op de ander richten. Misschien zag je dat er veel verdriet was in je familie omdat er iets tragisch gebeurd is, of er is een broertje of zusje wat veel hulp nodig heeft, en je gaat jezelf als het ware wegcijferen, zodat je de anderen gelukkig kunt houden, want dan hebben ze in ieder geval geen last van jou.
Ja.
En wat ik veel zie is dat dan doortrekt naar daten, naar relaties, met het overanalyseren daar, en zelfde soort delen die wellicht om dat gezin van herkomst, maar soms is het op de middelbare school met een pestverleden, soms is het verliezen van een partner als je volwassen bent, dat dan de enige manier die ze hebben om daarmee om te gaan als het ware, is het overdenken.
Ja.
Of bepaald gedrag uitleven, ja, om dat gevoel maar niet te hoeven voeden. Ja. En hoe ik het zelf dan altijd ervaar, in een therapievorm die wij veel gebruiken in onze coaching ook, is IFS, Internal Family Systems. Wat eigenlijk op een hele nieuwsgierige, compassievolle manier kijken is naar die delen die niet gevoed kunnen worden en weggestopt zitten.
Ja.
Maar ook naar de beschermers. En ja, wellicht de kritische stem of de veel eisende stem.
Ja.
En in plaats van daarmee in een gevecht te gaan, en eigenlijk begrijpen van, hé, waarvoor ben je hier?
Ja.
Wat probeer je? En meestal kom je dan achter dat hij je probeert te helpen om met bepaalde emoties om te gaan, goed genoeg te zijn en daardoor, ja, allerlei eisen stelt.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat als je echt dingen hebt weggestopt en die stem is er, en je komt in een tantramassage en je wordt naar dat lichaam toegeleid en je gaat dingen doorvoelen, dat er dan zowel die beschermers als die kwetsbare delen op kunnen komen. En dat je eigenlijk leert, en dat is iets wat een gedachte die ook door mijn hoofd ging toen ik er net lag, van hé, het is fijn om te ontvangen. En sta jezelf dat maar helemaal toe,
ja,
en geniet,
ja,
ervan.
Precies. Ja.
En zo'nzelfde soort compassievolle houding kan je dan wellicht ook gaan krijgen tegen die delen, tegen die beschermers.
Ja.
Waar ik me van kan voorstellen dat dat voor heel veel integratie van die delen kan zorgen, in plaats van dat het altijd maar een gevecht is of dat ze weggestopt moeten worden.
Ja, precies. Het mag er gewoon zijn. Dus eigenlijk wat jij nu net vertelt is precies wat ik doe in een tantramassage. Alleen dan met het lichaam, dus zonder woorden. Maar voel het maar gewoon. Voel die delen maar die een mening hebben. Die kritisch zijn, die iets, ja, van jou vinden, die je niet goed genoeg vinden. En dat is ook vaak het enige wat dat lichaam wil. Het wil gewoon dat je voelt wat er afspeelt. Zodat je je echt kan gaan ontspannen. En zodat je ook gewoon op een fijne manier weer verder kan.
Mm-hmm.
En verder is een tantramassage natuurlijk de aanrakingen, de manier waarop ik aanraak. Het is heel liefdevol, het is heel erg geborgen. Je voelt je veilig, je voelt je gedragen. En dat is ook iets, als je dat gevoel eenmaal een keer in je lijf hebt gehad, en dat zeg ik ook altijd, van het is jouw gevoel.
Mm.
Dus je kan het ook altijd weer terughalen.
Juist. Dat is iets wat we heel veel horen als mensen, heel gechargeerd gezegd, wellicht niet de meest veilige hechting met hun ouders, en misschien, ja, ook niet daardoor de diepgaande connecties in vriendschap hebben gevoeld. Dat als we ze bijvoorbeeld een traject als leven en liefde met ze doorlopen, dat het echt wennen kan zijn om veiligheid en zo toe te laten.
Ja.
En dat dat ook soms wennen is in relaties en in het daten, hoe dat,
ja,
aanvoelt. En
als je natuurlijk onveilig gehecht bent, dan, ja, kan een onveilige situatie voor jou juist veilig voelen, want dat is wat je gewend bent.
Ja, voorspelbaar, vertrouwd.
Ja.
Wat zijn dingen die die wel eens opkomen tijdens een tantramassage? Als bijvoorbeeld mensen dit voor het eerst meemaken. Wat kan je verwachten als het ware? Of tenminste, verwacht het misschien niet het goede woord, maar wat zie jij wel eens gebeuren als mensen dan met dit soort delen bij zichzelf in aanraking komen en dat veiligheid voor het eerst ervaren in hun lichaam?
Ja, ik heb daar wel een mooi voorbeeld van. Ik had een tijdje terug een vrouw van in de 60 en die was eigenlijk net een beetje klaar met de overgang. En die kwam echt bij me met het idee van, ik ben gewoon kapot. Het werkt niet meer. Ik voel geen seksuele energie meer stromen. Dus zij was echt bang van, mijn lijf is gewoon kapot. En toen ik met haar dus de massage ging doen, heb ik van tevoren ook gezegd van, weet je, ik verwacht helemaal niks van je. Je gaat gewoon liggen, geniet ervan, voel wat er te voelen is. En toen tijdens de yoni-massage, de yoni is het Sanskriet voor vulva.
Mm-hmm.
Toen kwam het dus echt los, het begon te stromen, dat voelde ik. En toen kwamen bij haar dus ook de tranen. Mm. En dat ze echt vertelde van, oh, wat heerlijk. Het werkt allemaal nog. Ik ben niet kapot. Ik zeg, nee, klopt.
Wow.
Er is niks mis met je. En dat zijn wel echt de hele mooie dingen. Maar ja, zo maak ik dit vaker mee. Dat je een stuk trauma eigenlijk raakt. Nee. Wat je dan gewoon weg voelt stromen. Waardoor iemand zich echt lichter voelt.
Mm-hmm.
Van, oh, ik heb daar al zo lang mee rondgelopen. En,
ja.
En vaak zijn dat dus ook gedachtes over zichzelf, waarvan ze dan in één keer beseffen van, hey, die gedachte die klopt helemaal niet. En als je weet, het klopt niet, dan kan je het loslaten. En ja, dat is heerlijk.
Ja, en ja. Ze kunnen het loslaten omdat het een emotionele shift is die ze ervaart.
Ja. Ja, je voelt het letterlijk in je lijf. Ja. En daardoor kan je het loslaten. Het is niet alleen, want natuurlijk weet zij in haar hoofd wel dat ze niet kapot is.
Ja.
Maar als je dat ook echt in je lijf kan gaan voelen.
Het is echt het ervaren, ja.
Ja.
Hoe is het voor jou om de massages te geven? Als in wat voor staat breng je jezelf?
Ik breng mezelf in een staat van niets eigenlijk. Ik zet mezelf een soort van uit. Dus ik ben helemaal leeg. En ik focus me echt op het lijf wat voor me ligt. Dus ik begin ook altijd met gewoon mijn handen op het lichaam te leggen. Op verschillende plekken. En te voelen van, hey, hoe reageert een lijf op mij? Hoe reageert het op de aanraking? Hoe voelt de huid? Heb ik veel massageolie nodig? Heb ik weinig massageolie nodig? De praktische dingen. Maar ook waar trekt de energie mij naartoe? Sommige mensen die hebben bijvoorbeeld een rug die heel erg vast zit. Dus dan ligt de focus heel erg daar. Bekkenbodem is ook zo'n gebied wat heel erg vast kan zitten. Dus dan ligt de focus meer daar. En ik bedoel dan niet alleen de spieren. Want vaak werkt dat wel samen, hè, de energie en spieren. Maar ik focus me op die energie wat eigenlijk door die spierlaag heen gaat.
Ja. En het is dus een staat van niets. Een staat van afstemming.
Ja, eigenlijk ook gewoon een staat van openstaan voor de ander. Ja, die ander die krijgt de ruimte, die mag er helemaal zijn. En ik ben er voor de veiligheid, voor de geborgenheid.
Mm-hmm.
Ik ben helemaal op dat moment eigenlijk in staat van die ander.
Het is heel herkenbaar. En ik denk dat je in de meeste vormen, of het nou therapie is, of een ayahuasca-sessie, of iets als tantra-massage, dat de persoon die de sjamaan, de therapeut, de masseur, zichzelf in een staat brengt die veiligheid uitstraalt, waarin je inderdaad de anderen daarin kan uitnodigen, als het ware.
Ja.
Zonder dat je dat actief aan het doen bent. Het is een soort van het uitstralen ervan, het belichamen daarvan.
Ja.
En ik had daar een interessante gesprek met mijn vader over, die klinisch psycholoog was. Hij is inmiddels met pensioen. En die heeft dus, jaren 80, 90, toen liep hij al rond in het vakgebied. En CGT, cognitief gedragstherapie, was een van de meest gestandaardiseerde therapievormen die er zijn. Omdat dat de first evidence-based therapie was. Er zit een hele geschiedenis aan waarom dat zo is. Maar het interessante daarvan is dat het heel erg cognitief is. Cognitief en gedrag.
Ja.
En dat heeft zeker zijn waarde om bepaald gedrag te kunnen inzien. Bepaalde gedachten te kunnen begrijpen. En als het ware bijvoorbeeld, als je ook naar psychoanalyse, dat je je verleden begrijpt. En begrijpt dat je een bepaalde handeling doet omdat je misschien iets hebt meegemaakt.
Ja.
Nou, ik krijg heel veel mensen bij me die dat best wel mooi aan mij kunnen vertellen. Het cognitieve stuk en het gedragstuk.
Ja.
En toch vastlopen.
Ja.
En ik vind het altijd verwonderlijk dat sommige mensen al jarenlang in de GGZ hebben rondgelopen, allerlei dingen hebben geprobeerd, maar nooit echt goed door dat emotionele stuk heen zijn gegaan.
Ja.
En soms hebben mensen zelfs al EMDR gehad, wat prachtig is om de heftige emotionele lading van een traumatische ervaring af te halen.
Ja.
Maar ze hebben niet per se de tools gekregen om met een normale afwijzing om te gaan. Of met een bepaalde emotie die ze ervaren. Waardoor je dan ziet dat de EMDR heel mooi was voor het verwerken van die specifieke ervaring.
Ja, precies. Ja.
Maar de rest van de emoties die gewoon nog op gaan komen tijdens het daten of in de relaties, dat ze daar dan eigenlijk niet de tools voor hebben om daarmee om te gaan.
Nee.
En dat jezelf in die staat brengen ik denk dat dat uiteindelijk ook een shift teweeg kan brengen in therapieland, in therapieland, in therapiesessies. En bijvoorbeeld IFS zet zich daar heel erg voor in, dat de therapeut zichzelf dus ook in zo'n staat brengt, in plaats van dat hij het cognitief aan het analyseren is, ja, bij de patiënt waar zogenaamd, ja, wat mis mee is en dat gaan we even fixen.
Ja. Ja, het is een soort, ja, van symptoombestrijding dan, hè, wat je aan het doen bent.
Ja.
Terwijl als iemand het echt ervaart, dan kan je die shift maken. En dan is het niet voor één specifiek trauma wat je hebt meegemaakt, voor één gebeurtenis. Nee, dan is het gewoon voor de hele linie. Mm-hmm. En dat is ook wat ik doe met hypnose. Met een regressiesessie bijvoorbeeld. Dan ga je terug naar de allereerste keer waarop bepaald gedrag of problemen of wat dan ook is ontstaan. Mm. En als je dat kan voelen in je lijf, want dat is ook wat hypnose doet. Je voelt het. Je zit in een soort van trance-staat. Dus je voelt. Sommige mensen die kunnen letterlijk een soort van klik in hun hoofd of in hun lijf ergens voelen. Want vaak is het ook dat als je zo'n trauma hebt opgelopen, dat je het ergens voelt. Als je in die situatie, of in een vergelijkbare situatie komt, dan zeggen mensen ook vaak van, ja, voelt het er een keer of mijn keel dichtgeknepen wordt. Of ze voelen een druk op hun borst. Of ze voelen iets in hun buik, een baksteen of een zwaarte. Mm. En tijdens die hypnosesessie voelen ze dus in een keer die baksteen verdwijnen. Mm-hmm. En dat is, ja, dan is het weg. Het is er gewoon niet meer. En dan ervaren ze dus ook, als ze nog een keer in zo'n situatie komen, dat ze er dus echt anders op reageren.
Hoe ga je er tijdens zo'n sessie mee om als iemand teruggaat naar een herinnering, bijvoorbeeld, op het 13e, daar hoorde ik laatst iemand bijvoorbeeld aan mij vertellen, ben ik uit mijn vriendinnengroep gegooid, als het ware.
Ja.
Een enorme afwijzing, 2 jaar lang gepest. En dat is wat omhoog kwam toen we keken naar een bepaald gevoel. Ja. Was dat de herinnering die omhoog kwam?
Ja.
Vanuit hypnose in zo'n sessie of regressie, hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan met iemand als zoiets omhoog komt?
Ja, eigenlijk speel je heel erg diegene die vertelt die gebeurtenis. En je maakt daar een soort filmpje van. Dus je zegt van, oké, dit is die gebeurtenis. Maar daarvoor was er een moment dat jij je helemaal veilig en op je gemak voelde. En dan laat je diegene dus teruggaan naar dat moment dat hij zich helemaal veilig voelde. En dan zeg je zo, en daarna was er ook zo'n moment dat jij je helemaal veilig en op je gemak voelde. En dan ga je dus met die persoon eigenlijk telkens door die 3 beelden heen, waarbij je heel erg de focus legt op, je voelde je hier veilig en op je gemak. Mm-hmm. En dan ga je door die beelden heen en dan vraag je dus ook telkens van, als je nu naar jezelf in dat middelste beeld, want dat is dus het middelste beeld, de traumatische gebeurtenis of ervaring, die je overigens niet meer benoemt, want dan stop je weer iets anders in iemands hoofd. Je gaat telkens weer terug naar dat beeld. Mm. En hoe is dat nu voor je? Dus je haalt eigenlijk de emotie af van die gebeurtenis.
Right. Ja, right. Ja, mooi. Ja, bijzonder.
Dus
ja,
eigenlijk is het een beetje vergelijkbaar met wat EMDR ook doet, alleen gaat dit veel dieper.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Ja, het is mooi hoe ik het zelf ook ervaren heb, sommige delen waar ik me niet altijd bewust van was, wat het exacte moment is geweest dat iets is ontstaan.
Ja.
Soms wel, soms kan ik wel, dat heeft waarschijnlijk te maken met dat, maar soms ook niet. Maar wat ik in ieder geval merk is, als ik er met een hele open, compassievolle, liefdevolle manier naar kijk, dat het deel dan eigenlijk een bepaalde basisbehoefte wordt voorzien. Veiligheid, ja, verbinding, ja, begrip, erkenning.
Precies, ja.
En dat het systeem dan weer tot rust komt.
Ja.
En bijvoorbeeld mijn beschermer, die heel graag wil overdenken of mezelf wil bewijzen, dat die ook tot rust komt en dat die merkt dat hij me niet hoeft te beschermen voor iets.
Ja.
En dat hele systeem vind ik altijd een bijzondere ervaring. En het werkt gelukkig ook ontzettend goed.
Ja.
Ik ben nieuwsgierig naar, als we teruggaan echt naar de tantra-massages. Hoe is jouw hele opleiding hierin gegaan? Hoe was het voor jou om dit ook te ontdekken?
Ja, voor mij was het ook gewoon een groeitraject om zelf te doen. Ik ben begonnen eigenlijk met een online cursus tantra. En daarna heb ik de Vallei-orgasme cursus gedaan. Die is online ook. Dat is vanuit het Taoïsme, dus dat is wel weer net anders dan tantra. Maar het heeft heel veel raakvlakken met elkaar. En eigenlijk daarna had ik zoiets van, ja, nu ben ik wel klaar voor een volgende stap. Dus toen ben ik een tantra retreat gaan doen in Nijmegen. En dat is een heel weekend, of tenminste een zaterdag en een zondag. En ja, toen ik daarvan terugkwam, had ik zoiets van, wauw, dit is het. Dit is wat mij gaat helpen. En want daarvoor was ik ook al wel eens bij een psycholoog geweest. En ja, ik kan heel mooi en heel goed vertellen over wat er allemaal gebeurt in me.
Ja, ben je ook voor de tweede keer in de podcast. Je kan zeker goed vertellen.
Maar ja, dat helpt. Het hielp me niet. Mm-hmm. Ja, tot op een bepaald niveau. Het haalde de scherpe randjes er een beetje vanaf. En met tantra merkte ik, ja, dat fysieke, dat heb ik nodig. Ik wil voelen wat gebeurt er in mijn lijf. En ja, bij tantra word je binnenste buiten gekeerd. En ja, dus het is heel confronterend. Het is uit je comfortzone stappen. En iedere keer dat je dat doet, wordt het een stukje makkelijker. En leer je ook eigenlijk weer een nieuw stukje van jezelf kennen. En erkennen van, hey, dit heb ik heel lang weggestopt. Mm. Maar dit mag er ook zijn. En hier mag ik ook gewoon trots op zijn. Bijvoorbeeld dat je ook de slet kan uithangen. Mm-hmm. En dat helemaal oké is. Want dat is ook gewoon een natuurlijk iets wat in ons zit. Mm-hmm. Ergens zijn we natuurlijk ook gewoon allemaal dieren. En dat vergeten we wel eens. En dus ja, na dat eerste weekend was ik eigenlijk verkocht. En heb ik daar de jaaropleiding gedaan. En nou ja, de massage... workshops heb ik tussendoor gedaan. En ik heb uiteindelijk dus ook bij diezelfde, bij Body to Chill is dat in Nijmegen, heb ik ook de massageopleiding gedaan. Nice. En toen ik die had gedaan, toen voelde ik ook echt van ja, nu ben ik er ook gewoon wel klaar voor om dit werk te doen. Want daarvoor deed ik ook wel tantra massages, maar zaten ze verwerkt in mijn traject. Wat voor mij veiliger voelde, omdat ik die mannen dus eerst leerde kennen. Eerst deed ik 2 hypnosesessies met ze en daarna kwam die tantra-massage. Plus right. Dat het traject natuurlijk vrij prijzig is, dus dat ik wist van, hè, die mannen die komen niet met verkeerde intenties. En ja, nou ja, dankzij dus inderdaad die massageopleiding heb ik gewoon veel meer zelfvertrouwen gekregen. En nu kan ik ook gewoon vertrouwen op mijn intuïtie van... Ja, weet je, als het appcontact of het mailcontact of eventueel telefoongesprek met een man niet oké voelt, ja, dan hoeft hij gewoon niet te komen.
Juist.
Daar ben ik veel duidelijker in geworden. Ja. En dat voelt wel goed.
Ja, ja, dat voelt heel goed. Ja, 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 zeker. Wat voor veranderingen hoor je bij mannen als ze zo'n traject hebben doorlopen of meerdere massages hebben gehad?
Dat ze kiezen voor zichzelf. Dat is het meest geworden. Ik heb nu dus ook bijvoorbeeld een klant zitten die, ja, die is denk ik wel een jaar bij mij geweest, regelmatig. Ik zal niet zeggen iedere maand, maar wel echt regelmatig. En die was nog heel erg bezig met wat iedereen van hem vindt. En toen kreeg hij dus een aanbod van zijn werk om 2 jaar naar Amerika te gaan. En zijn eerste reactie was, nee, dat kan niet. Dat vindt mijn vriendin niet goed. Ik kan mijn kinderen niet zomaar in de steek laten. Nee, kan helemaal niet. Ik zeg, ja, maar wat wil jij? Ik zeg, ja, ik zou het wel heel tof vinden. En nu zit hij in Amerika. Mm. Dus ja, en hij stuurt dus af en toe foto's door. En hij heeft ook echt zoiets. Ja, hij is mij dus heel erg dankbaar. Oh, ja. En ik heb zoiets van, ja, wees jezelf vooral dankbaar. Want jij hebt dit gedaan.
Juist.
En zo hoor ik... ja, meer mannen, ook een man bijvoorbeeld die obesitas heeft, dus veel te zwaar is. En sinds dat hij bij mij komt, zegt hij van ja, nu voel ik echt in mijn lijf, het moet veranderen. En nu heeft hij dus wel de kracht om door te zetten, om gewoon iedere dag 10.000 stappen te maken en een gezonder eetpatroon te ontwikkelen. En dat houdt hij nu al een half jaar vol. Terwijl hij voorheen iedere keer weer terugviel in oude patronen. Toch weer eetbuien kregen. Hij zegt, ja, nu voel ik echt. Ik heb er echt vertrouwen in dat dit is anders. Nu gaat het me lukken.
Ja. Ja, wauw.
Dus het is heel divers wat mensen ervaren. Maar het... Ik heb zeker al heel vaak te horen gekregen dat het echt levensveranderend is. Ja,
mm-hmm. Ja, dat geloof ik. Ik ben nieuwsgierig naar die man die naar Amerika ging. Toen die eenmaal voor zichzelf ging uitkomen wat hij prettig vindt, wat zijn wensen zouden zijn. Hoe reageerde zijn omgeving daarop?
Ja, eigenlijk zijn kinderen die al in de 20 waren, dus die prima voor zichzelf konden zorgen, die hadden zoiets van, wow, wat tof dat je dit ging doen. Want die zagen hun vader veranderen.
Mm-hmm.
En die hadden ook zoiets van, die moedigde het dus eigenlijk alleen maar aan. Alleen zijn partner, die vond het lastig.
Mm-hmm.
En ik weet nu dus ook niet of ze nog bij elkaar zijn, ja of nee. Maar op een gegeven moment zei hij ook van, ik ga dit gewoon doen. En als dat voor haar niet meer oké voelt, dan heeft zij een keuze te maken. Maar dit is mijn keuze.
Mm-hmm.
Dus hij koos gewoon heel krachtig voor zichzelf. En waar ik ook van overtuigd ben, is als je zo krachtig voor jezelf kiest, dan kan die vriendin van hem bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik wil niet dat je dit doet. Dus als je het doet, dan is het over tussen ons. Maar dan was het dus al niet de bedoeling dat die twee die relatie hadden. Dan is er dus iemand die beter bij je past.
Ja, ja. Ja, en ik denk dat dat ook de grote angst is voor veel mensen. Van, hey, als ik voor mezelf kies, maar niet op een egocentrische manier, maar juist op een manier van, dit is iets wat in potentie mij een veel gelukkiger mens kan maken en de mensen om mij heen.
Ja.
Dan is er altijd de angst dat je mensen gaat verliezen.
Precies.
Of inderdaad wat andere mensen ervan gaan vinden in je omgeving en zo.
Ja.
Ik denk dat ontzettend lastig is om te doen. Maar ik denk tegelijkertijd dat als je die keuze maakt en echt in dat lichaam zakt, vanuit daar communiceert en je vertelt gewoon heel eerlijk wat je moeilijk vindt aan de keuze, maar ook wat je er prachtig aan vindt.
Ja.
En je kan beide echt tonen.
Ja.
Dat mensen dan het wel begrijpen, omdat ze het waarschijnlijk in hun eigen leven ook ervaren dat ze bepaalde keuzes hebben die ze heel eng vinden, maar ook heel mooi vinden.
Ja.
En het ergens heel inspirerend en motiverend kan zijn.
Ja.
Zonder dat je een of ander soort superverhaal hebt over dat je een soort superheld bent. Daar gaat het helemaal niet om.
Nee.
Het gaat denk ik juist om het alledaagse voor jezelf kiezen.
Ja.
Of iets wat groters naar Amerika gaan. En dat daar, als je daar echt voor uit gaat komen, dat je eigenlijk merkt dat de meeste mensen daar heel fijn op reageren. En wellicht wat mensen niet, die misschien inderdaad ook dus niet meer passen bij het leven dat je gaat leiden.
Precies, ja.
Ja.
Ja, mensen kunnen ook in jouw energie voelen of jij klopt, ja of nee. Als jij iets anders zegt als wat je van binnen voelt, intuïtief voelen mensen dat aan. Dus hoe moeilijk soms een besluit ook kan zijn, de ander die voelt toch wel van, hé, er klopt iets niet. En als je dan open en eerlijk bent, dan is het voor die ander ook duidelijk, oh ja, dit klopt wat je nu zegt. Dat voel ik.
Ja.
En ja, over het algemeen gaan mensen je dan alleen maar meer waarderen. Omdat je ook een veilig persoon bent om bij te zijn. Als jij iets anders zegt als hoe je je van binnen voelt, dat voelt voor mij ook niet veilig.
Nee. Het is meestal dat als je andere dingen zegt dan dat hoe je je voelt, dat er een beschermer aan het woord is.
Ja, ja.
En dat is iets waar op het moment dat je vanuit beschermers in het contact gaat staan met mensen, dan lok je beschermer interacties uit. En dat is ook iets wat je heel veel ziet in relaties. Ook wat ik zelf heel veel aan heb mogen werken. Om echt in zelf te zakken. En je zou het kunnen zeggen niet vanuit triggers te reageren, maar vooral echt goed inchecken, oké, wat voel ik nou? Kan ik ruimte en veiligheid bieden in de relatie, zodat mijn partner echt alles mag voelen? Los van dat ik daar misschien wat van vind, zelfs ergens
Precies.
een stemmetje.
Ja.
Maar daar gaat het op dat moment niet om. Het gaat er niet om of ik vanuit mijn wereldbeeld en hoe mijn gezin van herkomst en wat ik normaal vind, eventjes bepaal wat normaal is in deze relatie. We kunnen daar een gesprek over hebben. Maar als ik het al echt afkeur en helemaal wegstop, dan gaat zij ook vanuit de beschermer.
Precies, dan sta jij niet meer open voor haar, waardoor zij ook dichtklapt.
Ja. Ja. En merk je ook als mensen hier komen, want ze kiezen voor zichzelf, dat ze bijvoorbeeld ook veel vertellen Laat ik het zo zeggen. Wat zijn veranderingen die je dan hoort, niet alleen in relatie met zichzelf, maar met juist de buitenwereld en met andere mensen? Wat voor dingen hoor je?
Nou ja, sowieso dat ze dan mensen aan gaan trekken die beter bij hun passen. Dus de omgeving verandert ook. En wat je net ook al benoemde, dat andere mensen om zich heen vaak geïnspireerd raken van, oh, hij doet dat zo en zo, dat kan ik ook. Mm. Dus dat het eigenlijk een soort van ripple effect is van, dat ga ik ook eens proberen of ik ga ook iets... Wat natuurlijk ontzettend mooi is.
Een van de dingen die ik heel veel hoor is als de ouders van de persoon die bij ons in het traject zit nog leven, dat die band ook verandert.
Ja, ja.
En dat klopt. Er soms gesprekken komen met vader of moeder die zo anders zijn dan alles wat ze hebben meegemaakt.
Ja.
En vriendschappen sowieso. En natuurlijk het daten en relaties waar veel mensen bij ons voor komen. Dat ze ook merken dat ze op een ander soort partner gaan vallen.
Ja, ja.
Het soort type waar ze op vallen verandert.
Precies, ja.
En dat bijvoorbeeld de man die spannend is nog steeds spannend kan zijn, maar dat er hele andere context omheen hangt als het ware.
Ja.
En je een soort van ziet waar hij vandaan komt en wat dat met jou doet. Maar dat het minder voelt van oké, dat is het enige juiste voor mij.
Inderdaad,
er zijn opeens andere soort mannen die wellicht veiliger zijn, maar waarmee je ook een prachtige relatie kan hebben die dat op echt diepe niveaus vervult.
Dat heb ik zelf gewoon in mijn persoonlijk leven ook heel erg ervaren. Ik val nu op totaal... Ik val niet eens meer op een type.
Ja.
Ik heb dat echt helemaal los kunnen laten. Ja. Ik val op de persoon. Gewoon hoe iemand in het leven staat. En dat kan ik ontzettend aantrekkelijk vinden. En dan kan ik nog van mezelf af en toe wel verbaasd staan. Ja, maar hij ziet er niet zo en zo. En dat is ook helemaal niet meer interessant.
Ja, grappig.
Ja.
Je vertelde ook dat je wat meer workshops wilde gaan doen of gaat doen.
Ja, klopt.
Wat voor workshops zijn dat?
Ik doe nu ongeveer één keer per maand een workshop met een goede vriendin van mij, Leonie Wouters. En dat zijn tantra-workshops, waarin wij eigenlijk een veilig speelveld creëren waarop mensen zichzelf mogen gaan ontdekken. Dus we dagen je uit om in die oncomfortabele zone te gaan verkennen. Wat wil ik nog? Wat zit er in me wat ik nog niet laat zien? En durf ik dat hier in die workshop wel te laten zien? Dus daar hebben we bepaalde oefeningen voor om mensen uit te dagen. Mm. En we zeggen ook altijd van, oncomfortabel voelen, dat is prima. Maar je moet natuurlijk nergens over je grenzen heen gaan. Dus we beginnen ook altijd de workshop met, wat is consent? Hoe zorg je voor jezelf? Hoe bepaal je jouw grenzen? En er zit bijvoorbeeld ook een oefening bij van verzamel zoveel mogelijk nee's. Dus ga checken bij iemand van hoe ver kan ik gaan. Bijvoorbeeld met aanraking. Waar kan ik je aanraken dat het nog fijn voelt? Of als ik in iemand zij ga prikken, wanneer gaat diegene zeggen, nee, dit is niet meer leuk.
Oh, wat een goede oefening.
Ja.
Wauw.
Dus zo hebben we heel veel oefeningen. Dus we zien het echt als een speelveld. En het is ook heel mooi om in een workshop van 3 uur personen helemaal te zien openbloeien en echt dat mensen gaan stralen. Zo van, wow, ik durf dit gewoon. En uit die comfortzone komen en dan eigenlijk als een heel ander persoon de workshop weer verlaten.
Mm-hmm.
En wij zijn nu dus ook wat meer aan het experimenteren met dagworkshops. Dus die duren dan gewoon de hele dag. En ik zelf wil een combinatie gaan maken van tantra en hypnose in een workshop. Dus een soort van mindfuck wordt dat. Dus dat, ik vind dat gewoon heel erg leuk om te doen. Een soort van, dat is nu wat ik ook al doe tijdens mijn mannencirkels. Dan doe ik een transreis met ze. Dus eigenlijk, je brengt iemand in verwarring. En dan staat iemand open voor suggesties. Dus dan kan je echt die shift maken van bekijk het eens van een compleet andere kant. Mm-hmm. En kijk zo eens naar jezelf. En hoe is dat dan? En wat ontdek je dan? En daar komen vaak hele mooie inzichten uit.
Zo.
Ja.
Ja. Ja, alleen als een oefening om zoveel mogelijk nee's te verzamelen. En afwijzing daar oké mee te zijn. Maar op een afgestemde manier dan jezelf te durven laten zien. En in veiligheid kunnen blijven als de ander aangeeft dat ze iets niet willen.
Ja.
Ik denk dat dat zo'n waardevolle vaardigheid is.
Dat is het ook.
Voor echt iedereen om te leren.
Iedereen. Ja.
Iets waar ik mezelf ook nog steeds meer in aan het ontwikkelen ben. En ik denk dat dat... dit zijn wel echt de dingen waar je het liefst van zou zien. Dat het uiteindelijk op wijd gedragen manier...
Dat het eigenlijk gewoon op basisscholen al geleerd wordt.
Ja.
Ja. Hoe zorg je voor jezelf? Hoe geef jij je grenzen aan?
Ja, want je leert wel... hou op en stop.
Ja.
dat soort dingen leer je wel. Maar dat is meer dat iemand iets doet wat per definitie vaak al vervelend is.
Ja.
Dus het is klieren of het is iets naars doen. Ja.
En vaak is dat al dat het al ver over je grens heen gaat voordat je die stop hou op geeft.
Ja. Wat je niet per se aangedeerd krijgt is als je samen aan het ontdekken bent en... er zijn goede intenties, laat ik het zo zeggen, om dan nee te zeggen.
Ja. Ja, want dan ben je weer bang om de ander te kwetsen.
Exact.
Ja.
En ik denk dat dat het stuk is wat prachtig is om in zo'n oefening te onderzoeken. Zowel voor degene die de nee moet gaan verzamelen, als de persoon die de nee moet gaan geven.
Ja, precies. Ja.
Als mensen tantra massages hebben er lopen, workshops hebben er lopen, en ze gaan gewoon weer hun dagelijkse leven leiden, als het ware.
Mm-hmm.
Zijn er nog dingen die je meegeeft of doet of hoort van mensen, hoe ze de dingen die ze hier ervaren en leren meenemen dat dagelijks leven in? Of dingen die je daar zelf in kan meegeven om dat te doen?
Ja, wat ik zelf vaak meegeef is luister goed naar je lichaam. En het is ook een beetje persoonsafhankelijk wat ik dan meegeef. Bij sommige mensen werkt het heel goed om gedurende de dag gewoon echt een paar keer letterlijk even stil te staan, een paar keer diep adem te halen en dan in je lijf te zakken van hé, wat voel ik nu?
Ja.
En voor andere mensen werkt dat beter door zichzelf gewoon vragen te gaan stellen. Van hé, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Is dit wel wat ik wil doen? Is er eigenlijk iets anders wat ik wil doen? En op die manier gaan ontdekken van... Ja, weet je, die baan die past helemaal niet meer bij me. Ik ga wel anders doen. De beslissing wordt zoveel makkelijker als je het voelt.
Ja.
Ja.
En daarmee dus eigenlijk ook de consequenties die de beslissing met zich meedraagt, kan doorvoelen en kan dragen.
Ja.
Zodat het niet meer zo eng is om die keuze te maken.
Precies, want vaak word je tegengehouden door angst. Ik bedoel, het voorbeeld van ik zeg mijn baan op. Ja, hoe kom ik dan aan mijn geld? Ik heb een hypotheek, ik heb vaste lasten. Dus ik moet geld binnenkrijgen. En ik ben ervan overtuigd, als je gaat doen wat je te doen hebt eigenlijk hier op aarde, dan komt dat vanzelf. Je hoeft daar alleen maar op te vertrouwen dat je hier geboren bent met een pakket aan talent. En dat pakket aan talenten, als je dat gaat ontdekken, dan ben je er eigenlijk al. Als je daar gebruik van gaat maken, dan gaat het als vanzelf. En dat heb ik ervaren met mijn bedrijf. Ik maak helemaal niet veel reclame. Eigenlijk marketing, dat is gewoon niet bestaand bij mij.
Lekker.
Ben daar niet goed in. En het komt vanzelf. Ik bedoel, ik heb wel een website natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar het is niet dat ik heel actief bezig ben met klanten werven.
Juist.
Dat,
Ja. Dat is zoiets herkenbaars. Toen ik zelf ook begon, ik voelde gewoon aan alles van, maar dit is wat ik echt intrinsiek het allerliefste doe.
Ja.
Waar ik me bezig wil houden.
Ja.
En nog steeds. Eigenlijk als ik dat is wel grappig, een poos geleden had ik echt zo van, ik vind eigenlijk mijn doordeweekse dagen het allerleukst. Ik vind dat zo leuk wat ik doe op die momenten. Om me weer heel erg liet nadenken over, maar wat zou ik dan eigenlijk in mijn weekend willen doen? Dat is een soort van interessante innerlijke quest. Maar ik denk als je datgene inderdaad gaat doen, je moet in je lichaam gaan aanvoelen om te ervaren van, dat is hetgene wat ik eigenlijk echt heel tof vind. Los van wat andere mensen ervan gaan vinden.
Ja, precies.
Noem maar op. Ja.
Want dat is natuurlijk ook met het werk wat ik doe. Er zijn best wel wat mensen die daar wat van vinden.
Ja, dat geloof ik.
En dat is ook wat je eerder zei van hem. Mijn ouders vonden daar in het begin ook best wel wat van. En die vonden dat best wel lastig. En nu dat ik er steeds meer voor ga staan. Van ja, maar dit is wie ik ben. En dit is wat ik doe. Heb ik er echt steeds meer en mooiere gesprekken over met mijn ouders. Omdat ze ook echt geïnteresseerd zijn in van... Ja, maar wat is het nu precies wat je doet? Mm-hmm. En waarom komen mensen bij jou? En wat gebeurt er dan? Dus ze begrijpen het veel beter. Maar ze voelen ook aan dat het klopt wat ik doe. En dat ik er ontzettend blij van word. En ja, dat is toch uiteindelijk wat alle ouders voor hun kinderen willen. Dus ja.
Ja. Ik kijk als ouders natuurlijk, je wil je kind blij zien. Dus dat is sowieso iets wat in de context tot ouders waarschijnlijk al meespeelt. Dat als je vertelt over je baan, dat ze zoiets hebben van... ja, maar we zien dat zij gelukkig is en het allerliefste wil ik dat mijn kind gelukkig is.
Ja.
Dus dat er daardoor al een soort van acceptatie in zit.
Ja.
Hoe zit het met mensen waar je niet een diepe band mee hebt? Geen familie, geen vrienden met wie je hier gesprekken over hebt... maar die het wel uiteindelijk begrijpen, terwijl ze het misschien in het begin niet helemaal begrepen of gek vonden. Waar ik naar zoek is... ik zal het wel eerst zelf vertellen en dan ben ik benieuwd hoe jij dat ziet. Is dat als iemand voelt bij jou, ik kan een connectie met je maken. En je staat echt helemaal open voor mijn mening. En wat ik vind van jouw baan gaat jou niet raken, als het ware. Mm. Je kunt dat echt nemen en zelfs begrip voor hebben.
Ja.
Dat meestal het moment is dat mensen eigenlijk voelen van... oh ja, ze is ook gewoon een mens en dit vindt ze oprecht vet. En ja, er is niks geks aan eigenlijk, want ik voel dat die verbinding er is. Is dat een beetje hoe je het ook ervaart als...
Ja. Klopt, ja. Want ik merk ook dat er ook gewoon heel veel mensen zijn... die er niet over durven te praten met mij. Bijvoorbeeld collega's die ik had aan boord. De meeste die durfden dat niet. Maar ik heb één collega daar... Ja, die vond daar in het begin ook wat van. Maar die had wel interesse. Dus beetje bij beetje ging die steeds meer vragen. En kon ik dus steeds meer uitleggen hoe ik het zag en hoe ik erin sta. Dat die uiteindelijk zoiets had van... Ja, het is eigenlijk supermooi wat je doet en supervet. En ja, dat je inderdaad... Kijk, iemand projecteert eigenlijk zijn angst op jou. Van, oh, je doet dat werk. En ik bedoel, van veel vrouwen krijg ik ook wel te horen van... Oh, maar is dat eigenlijk niet gevaarlijk? Ik bedoel, je bent dan super kwetsbaar, want je bent naakt. En, maar dat is hun angst. Mm. En zo voel ik het ook. Van, ja, ik voel me helemaal op mijn gemak als ik naakt ben. Ik voel me helemaal veilig.
Mm-hmm.
En als je daar dan over vertelt, dan zie je ook gewoon in die andere persoon van... Oh, wauw. Dan zie je eigenlijk die verwondering van... Ja, het klopt. En wat ik ook wel vaker te horen krijg, is dat ze dan zeggen van... Ja, als ik jou er zo over hoor vertellen, klinkt het eigenlijk in één keer heel normaal. Ja, maar voor mij is het ook heel normaal.
Ja, die is herkenbaar.
Ja.
Ja, man. Ah, grappig. Mooi.
Ja.
Is er nog iets wat je voor mensen die hier naar luisteren, iets wat je nog zou willen meegeven? Mensen die misschien nu veel in hun hoofd zitten? Of,
ja, als je veel in je hoofd zit, doe er iets mee. En voel ook welke vorm bij je past. Een tantra-massage is echt prachtig en ik gun het iedereen. Maar voor sommige mensen is dat gewoon echt nog even een stapje te ver.
Mm-hmm.
Dus ga dan... kijken wat bij je past. Hypnose kan dan bijvoorbeeld een stuk veiliger voor je voelen.
Mm-hmm.
Yin-yoga bijvoorbeeld, wat je net noemde, is ook een hele mooie vorm dat je kan voelen wat gebeurt er in mijn lijf.
Mm-hmm.
En dat je eigenlijk door die spanningslagen ook heen zakt. Dat is ook waar yin-yoga over gaat. Dus misschien is dat het. Dus voel intuïtief aan of ga het uitproberen. Wat past bij jou om uit je hoofd te komen? Dus dat kan een meditatie zijn, het kan een hypnosesessie zijn, het kan zwemmen buiten zijn. De meest rare dingen misschien. Maar wat werkt voor jou? Want wat voor de een werkt, hoeft niet voor de ander te werken.
Ja, absoluut.
Ja.
Mooi, dankjewel.
Graag gedaan.